Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Studio Europa Maastricht.
Cher Christine, cher Charles, cher David, merci beaucoup pour l'invitation.
Are we in a fighting spirit?
Yeah! Europe is the winner in these elections.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
And I know Jean-Claude very well and I know Donald very well. And I like them both, but they're very tough.
The doubters, the doomsters, the gloomsters, they are going to get it wrong.
Man muss auf Europa aufpassen.
Ik ga niet naar Brussel. Nee, ik ga niet naar Brussel.
Mais je ne connaissez pas la France!
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haagse College. Over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Mijn naam is Anke Traijen en naast mij zit Mathieu Segers. En we zitten weer in Limburg. We nemen onze podcast vandaag op in bioscoop Lumière tijdens de Europe Days in Maastricht met publiek. Gooi je mergen allemaal. En in deze aflevering blikken we terug, vooruit, maar kijken we ook achter de schermen bij de grootste en misschien wel machtigste familie van de EU, de Europese Volkspartij, oftewel de EVP, onthoud die naam voor tijdens deze aflevering. En voor onze gast hadden we strenge eisen, hè, Mathieu. We wilden een Limburger hebben, een invloedrijke Limburger, en iemand moest al een tijdje meelopen in Brussel. Nou, gelukkig hebben we haar kunnen vinden. Esther de Lange, delegatieleider van het CDA in het Europese parlement. Goedemorgen, heel fijn dat u er bent. Voordat we met Esther gaan praten, eerst even Mathieu. Het Europese seizoen is geopend, de topposities zijn gevuld, er is een nieuwe commissie. Hoe zijn ze van start gegaan?
Nou ja, eerst misschien toch nog heel even kort over onze gast Esther de Lange. Dat is, dat weten heel veel mensen in Nederland niet, maar dat is misschien wel gewoon de meest invloedrijke Nederlander in Brussel. Daar gaan we straks meer over horen. Want zij maakt snel carrière, niet alleen in het Europees Parlement, maar ook in die Europese Volkspartij. En dan verder, ja, we zitten in een nieuw moment. Er is nieuw elan volgens velen in Europa, omdat er een nieuwe commissie is aangetreden. De voorzitter van de Europese Commissie, dat weet u waarschijnlijk wel, dat is Ursula von der Leyen. Zij is in een banencarousel op een gegeven moment naar voren gekomen als de opvolger van Jean-Claude Juncker. Zij laat zich kennen als een stevige tante met grote ambities, maar ze heeft ook te maken met problemen, want de Europese Commissie die is toch een maandje later van start gegaan dan gehoopt. En daarmee staan ze ook al een beetje op achterstand, want er zijn grote ambities op twee terreinen met name. Klimaat en geopolitiek. En daar zit ook druk op. Hè. Bijvoorbeeld de nieuwe vicevoorzitter van de commissie, die ook de oude vicevoorzitter van de commissie is, namelijk Frans Timmermans. Die heeft die klimaatportefeuille in de commissie van Ursula von der Leyen. En die wil in de eerste 100 dagen al hele grote stappen gaan zetten samen met de commissie. Daarover straks meer. Maar u weet, Europa, dat is niet zomaar samengevat. Dus we hebben de Europese Commissie, de Machinekamer, waar het beleid gemaakt wordt. Maar we hebben ook de Europese Raad, de bijeenkomst van de regeringsleiders van Europa. En dus eigenlijk de vertegenwoordigers van de lidstaten. Daar zit onze premier Rutte in. En ook die hebben een nieuwe voorzitter, want de Poolse voorzitter, Donald Tusk, die heeft begin deze maand afscheid genomen. En is opgevolgd door de Belg Charles Michel. En over Charles Michel kan van alles gezegd worden. Sommige mensen hebben er een beetje hoofdschuddend bij gestaan. Waar komt hij nu ineens vandaan? Hij is maar een paar jaar premier geweest in België. En heeft hij dat land nou eigenlijk wel in goede orde achtergelaten? Daar kun je lang en breed over praten. Ik denk wat we vooral hier moeten zeggen. Het is een Belg. En het is niet de eerste Belg op die positie. Een van zijn voorgangers is Herman Van Rompuy, de eerste voorzitter van de Europese Raad. En die heeft echt heel belangrijk werk gedaan om, en dat is misschien ook wel de belangrijkste functie van die voorzitter van de Europese Raad, om al die lidstaten toch in de boot te houden en met elkaar in gesprek te houden. En daarvoor lijkt de bescheiden, meertalige Charles Michel misschien helemaal niet zo'n slechte keuze. Maar ook daarover misschien meer. Dan hebben we natuurlijk nog de Europese Centrale Bank. Daar hebben we mevrouw Lagarde, een Française die overgekomen is van het IMF, maar die wij ook al kenden als minister in Frankrijk en een prominent figuur in de redding van de euro. En ik denk dat we daarmee eigenlijk de belangrijkste spelers voor dit moment hebben neergezet.
Ja, een Italiaan als voorzitter van het Europese parlement, zeker. Spanjaard, EU-buitenlandchef. Het speelveld is duidelijk voor iedereen. Dan kunnen we wat dieper op dat machtsspel en speelveld ingaan. We halen er ook een Politico-lijst bij. Politico is een website die altijd de inside-verhalen brengt over Europa. Die hebben dit jaar ook een lijst opgesteld en die zullen we deze aflevering er af en toe bijhalen. De klas van 2020, dat zijn eigenlijk alle mannen en vrouwen die de EU gaan opschudden of hervormen. En Politico heeft die lijst opgesteld. Daar staat onder andere op president Macron, premier Orbán, bondskanselier Kurz, maar ook bondskanselier Merkel, Ursula von der Leyen, maar ook een Greta Thunberg. Een hele diverse lijst. Allemaal belangrijke namen die komend jaar en ook afgelopen jaar de EU een beetje hebben opgeschud. Mathieu, wie sprong er voor jou uit?
Nou, ik ben fan, daar heb ik nooit een geheim van gemaakt, van Susanna Kaputova, de president van Slowakije. Ja. Zij bevindt zich in het hart van Europa, Centraal- en Midden-Europa, waar veel turbulentie is en ook veel eurokritiek. Dus kritiek op de Europese Unie en moet allemaal anders. Ook veel politieke onrust rond Europese thema's. Dus mensen gaan de straat op. En een hoogoplopend politiek debat op Europese thema's. Vaak zien we in die landen in Midden- en Oost-Europa, inclusief Oostenrijk, je noemde hem al, bondskanselier Kurz, tamelijk stevige teksten richting Brussel. Maar Susanna Kaputova die heeft eigenlijk met een hele constructieve Europese agenda die verkiezingen voor het presidentschap gewonnen in Slowakije. En zij zet die lijn nu ook door. Dus zij is een beetje een apart figuur in die regio, maar wel heel zichtbaar. En ik ben gewoon blij dat ze op de lijst staat.
Ja, kan ik me voorstellen. Ik miste toch wel een hele grote, belangrijke groep. Voor mij is dit toch wel een beetje het jaar van de demonstrant.
Ja.
En als we in Europa kijken, er zijn veel mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen hun regering, tegen corrupt beleid. Denk aan Malta, denk aan Roemenië, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Servië, niet in de EU, maar ook daar zijn de straat op gegaan. Maar ook klimaat, veel jongeren die in Brussel, maar ook in Nederland, Londen de straat op zijn gegaan, Spanje.
Sardientjes in Italië.
Sardientjes, inderdaad, tegen de verharding van de politiek. Ik vind dat die groep, nou, de hele groep, het geluid van de straat had voor mij ook nog wel in die lijst mogen staan.
Daar ben ik het eigenlijk helemaal mee eens. Want wat dat betreft is de politiek terug van weg geweest. Want overal in Europa, inderdaad, je hebt het helemaal op een rij gezet. Zijn de politieke issues dusdanig hot dat de mensen het niet meer houden bij verkiezingen alleen, maar de straat op gaan. En niet zomaar in honderdtallen, maar in duizenden en duizenden. Praag onlangs weer, nu in Italië en dat gaat maar door. Dus ik ben het helemaal met je eens, Anke.
Ik ben benieuwd wat er uitkomt. Goed, het is duidelijk hoe het nieuwe politieke speelveld eruit ziet. Het is duidelijk wat zich rondom in die landen allemaal af gaat spelen. Tijd om onze gast van vandaag erbij te halen. Esther de Lange, nogmaals delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement en vicevoorzitter van de Europese fractie van de ChristenDemocraten. Welkom.
Dankjewel, dankjewel.
Je mag er best voor klappen hoor. Ik hoor dat. Hoe bent u het Europese seizoen begonnen?
Kijk, thuis beloof je natuurlijk dat na de Europese verkiezingen van mei dat het heel even wat rustiger wordt. Want het zijn natuurlijk echt van die tropenmaanden en dat vinden ze thuis niet altijd leuk. En toen kwam eigenlijk die verrassing met die commissievoorzitter von der Leyen, die ook heel snel moest worden voorbereid en op poten worden gezet. En dat betekende dus met name in juni voor mij heel veel vrije zondagen die daar naartoe gingen. Dus ik had eigenlijk nog een extra maand wat uit te leggen thuis. Dus, dus ik ben het seizoen vooral onder grote druk, laat ik het zo zeggen, begonnen. Maar wel met heel veel zin er weer in. Want als ik nu kijk naar 5 jaar geleden de Europese campagne, die ging heel erg over hoe staat Europa er zelf voor, wat moeten we intern doen, echt een beetje navelstaren. En nu ging het veel meer over waar het echt over hoort te gaan wat mij betreft. Wat is de plek van Europa in die heel erg onvoorspelbare wereld? China wordt steeds assertiever, Amerika gaat ons niet meer automatisch helpen op veiligheidsgebied. En dus hebben we een sterk Europa nodig. En ik vond dat eigenlijk wel heel fijn. Dat zich dat ook vertaalt naar een geopolitieke Europese commissie. Want dat is de naam die Ursula von der Leyen aan haar commissie heeft gegeven. Dus dat gaf mij wel weer energie. Dat het niet zo navelstaarderig was, maar eindelijk over de grote onderwerpen ging.
Ja, en dat na een hele lange periode van veel crisis. Wordt even een bakje. Domino-spel onder de microfoon gezet.
Ja, ik krijg even het Thomas de Trein domino-spel. Wat ik echt jaren is gespeeld heb. Ja. Dus dit brengt wel weer dingen terug, zeg maar. Maar goed.
Er komt dus ook voor, nou, nieuw seizoen. U hebt opnieuw gekozen om Europarlementariër te worden. Welke dossiers heeft u dan onder u?
Ja, heel bewust de klimaatportefeuille. Ja. Dus ik ben lid van de commissie Milieu en Volksgezondheid. Ik was de vorige periode lid van de commissie Industrie. Mm-hmm. En daar zit wat mij betreft een hele flinke link tussen die twee. Want als jij ambitieus wil zijn op klimaatgebied, dan moet je tegelijkertijd willen als Europa dat je de schoonste industrie hebt. Wil je werkgelegenheid hier houden en wil je ook mensen meenemen in dat hele klimaatbeleid? Kunnen we het misschien straks nog over hebben, maar heel bewust die klimaatdiscussie en daarnaast de commissie Economische en Monetaire Zaken. Dus alles wat met belastingen en de euro et cetera te maken heeft, zit in die commissie.
U gaat nog druk krijgen, denk ik.
Nou ja, en dat is dan mijn gewone parlementariërwerk. Ja. En als vicevoorzitter van de fractie. Wij hebben vier werkgroepen thematisch in die fractie en mag ik de club leiden die gaat over de interne markt, transport, industrie, economie en milieu. Dus die hele Green Deal, zeg maar, die natuurlijk bij Frans Timmermans zit in de Europese Commissie. Die zit bij onze fractie, bij mij. Dus,
ja, en even voor de duidelijkheid. Ja, voor de duidelijkheid. Ja. We hebben het over een Europese familie. Vanuit Brussel heb je dus Europese families, dus de Christendemocraten, de EVP. Daar zit dus onder andere het CDA in, maar ook de partij van bondskanselier Koerts, maar ook CDU van bondskanselier Merkel. Dan heb je de SD, de Sociaaldemocraten. Daar zit onder andere PvdA in. Even ter duidelijkheid. Heel Europa bestaat uit allemaal politieke families.
En wat misschien ook nog wel goed is, want dus de christendemocratische familie, waar Esther de Lange bij hoort, en vicevoorzitter is nu zelfs van de fractie, dat is sinds jaar en dag gewoon de allergrootste familie in Europa, die eigenlijk alles bepalen volgens anderen. Dat wordt heel vaak gezegd. Misschien is dat Europese project wel vooral een christendemocratisch project. En misschien is dat inderdaad ook wel voor een groot gedeelte geweest. Het is door de christendemocraten vooral opgezet. Hè. Sociaaldemocraten bijvoorbeeld in Duitsland, die zeiden in de jaren 50 nog, daar willen wij niets mee te maken hebben. Ik citeer even Kurt Schumacher, die toen de SPD leidde, begin jaren 50, die zei, kapitalismus, klerikalismus und kartels.
Oei, oei, oei.
Ja, en zij zei van, dat is iets waar ik absoluut niks mee te maken wil hebben. Excuses voor het Duits. Ondertussen is het natuurlijk zo dat, dat Europa heel groot geworden is en die christendemocraten nog steeds in het hart zitten. En ook weer de nieuwe commissievoorzitter leveren, Ursula von der Leyen. Angela Merkel is van de christendemocratische familie. Dus die positie van vice-fractievoorzitter, die u bekleedt nu, dat is een ongelofelijke invloedrijke positie potentieel. U zit in het hart van de Europese politiek. Ik denk dat we ons dat in Nederland af en toe niet genoeg realiseren.
Maar hoe bent u dat? Ja. Precies. Hoe kom je daar terecht?
Kijk, het lastige is nog die functie in de fractie als vicevoorzitter. Dat is ook nog gewoon in die zin keihard werken en het werk organiseren. Daarnaast heb je natuurlijk ook nog vicevoorzitters van die partij, de Europese Volkspartij, met een partijbureau, net zoals het CDA een partijbureau in Den Haag heeft en andere politieke partijbureaus hebben, politieke partijen. Dat heeft zo'n EVP als partijfamilie ook. De nieuwe voorzitter daarvan overigens is Donald Tusk, die dus afscheid genomen heeft bij de Europese Raad. En ook aan die kant, aan die partijkant, ben ik vicevoorzitter. Dus dat is de plek waar ik mensen als Angela Merkel, als Sebastian Kurz, ga zo maar door, tegenkom op een
Viktor Orbán.
Ja, twee Orbáns hebben we inmiddels. Ja. Want ook in Roemenië hebben we een Orbán. Waar we het iets minder lastig mee hebben dan met de Hongaarse, in alle eerlijkheid.
Daar gaan we straks denk ik ook nog even over hebben.
Verwacht ik ook nog wel. Maar ja, hoe word je zoiets? Vicevoorzitter van de fractie, eigenlijk vrij onverwacht. Want wij werken in de Europese Volkspartij, in die fractie, samen met België en Luxemburg vooral. Dus eigenlijk, als je de Benelux optelt, zijn wij een grote lidstaat in die Europese Volkspartij. Dus die krachten moet je dan ook bundelen. En eigenlijk was in 2014 België aan de beurt om de vicevoorzitter te leveren van de fractie. En dat zou Marianne Thijssen worden. En die zei op dat moment van, ik doe dat niet. Had ze allerlei redenen voor. Misschien speelde ook wel al een beetje mee dat zij in haar achterhoofd dacht, misschien word ik wel lid van de Europese Commissie. Ja. Hè, de vorige Europese Commissie. En dus hadden wij 3 dagen om te beslissen. Die deadline was heel kort na de Europese verkiezingen. Gaan wij er dan zelf voor? En dat is natuurlijk altijd wel een gok, want je loopt ook een risico dat je het dan niet wordt. Iedereen verwachtte Marianne Thijssen. Ik heb toen gezegd, ik doe dat. Nou, dan ga je praten met een aantal fracties. De steun van de Duitsers, die had ik. De steun van de Polen ook. En ik weet zeker dat het feit dat de
Waarom krijgt u steun ervoor? Wat beloven? Of?
Nou ja, nee, de steun van de Duitsers, dat klinkt misschien echt heel nuchter. Maar Duitsers die denken automatisch van een Nederlander, dat is een soort mini-Duitser. Dus qua ideeën, ja, ik ben zelf ook niet zo groot. Dus op mij was het misschien ook wel van toepassing. Die denken van, we zijn het toch vaak eens over de euro bijvoorbeeld. Hè? Werken we heel nauw samen. Dus dat was eigenlijk bijna een automatisme. De Fransen was trouwens lastiger. Het is interessant om te zien hoe Nederland steeds dichter bij Frankrijk komt, ook in het Europese samenspel.
Dat komt ook omdat het nu 2 liberale premiers zijn. Hè? In Frankrijk is de Republikeinse partij jullie familiegenoot.
Onze familiegenoot, inderdaad.
Sarkozy.
Destijds Sarkozy, inderdaad. Maar ik heb natuurlijk vooral te maken met de mensen in de fractie. En daar scheelde gewoon enorm het feit dat de Franse collega's mij kenden als iemand bij wie ze in het Frans, echt dat soort banale overwegingen spelen een rol. Taal. Waar ze in het Frans terecht konden om dingen te bespreken. Ik heb in Lyon gestudeerd. En daardoor ging dat ook in Frankrijk snel. Als je de Fransen hebt, heb je de Spanjaarden. Dus ik ging vol goede moed, zeg maar, dat proces in.
Ook uw Duits is goed.
Ja.
Dus Frans en Duits, en zo maak je dus carrière.
Taal, ja, heel belangrijk.
Taal en inhoud, maar die taal komt eerst, want die taal opent de deur. En dus zeg ik ook, ik kom nog wel eens hier bijvoorbeeld op de Hogeschool Zuid of op de universiteit, en daar heerst onder studenten nog wel eens de neiging om te zeggen van, ach ja, als ik maar Engels spreek, dan is het voldoende. Dan kom ik de hele wereld over. Je komt heel ver met het Engels, maar in Europa kom je zoveel verder als je daarnaast nog 1 of 2 andere talen echt goed beheerst. Het opent deuren voor mensen uit een klein land. En daar moeten we echt over waken in Nederland, dat we die vaardigheden ook houden.
Ja, en we weten, de macht in Europa, in de EU, ligt vaak bij de regeringsleiders. Dus ik ben ook wel benieuwd, met wie heeft u nou, en ook de voorzitter van de commissie natuurlijk, maar hoe vaak heeft u nou contact met wie? Hoe vaak belt u Angela Merkel of Ursula von der Leyen?
Nou, met Ursula von der Leyen in het begin dus heel erg veel. Mm. Eigenlijk nog in de aanloop naar de stemming dat zij überhaupt president-elect moest worden. Die was in juli. Hè. Mm-hmm. Eerst wordt de commissievoorzitter gekozen, die dan een aantal maanden heeft om haar team samen te stellen. Dus zij is als eerste bekend. En dat was een hele spannende stemming. Want mensen zaten echt te mokken, ook bij ons. Omdat wij natuurlijk liever zo'n spitsenkandidaat hadden gehad. Ja. Zo'n lijsttrekker die van tevoren bekend was. En toen kwam zij een beetje als een duveltje uit een doosje. Dus zij moest dat parlement, inclusief haar eigen politieke familie, heel erg overtuigen. En toen hadden wij echt wekelijks contact. En dat gaat dan vaak gewoon via WhatsApp, hoor. Politici zijn net mensen wat dat betreft. En nu zien wij elkaar minstens maandelijks. Ja. In het kader van, of meerdere keren per maand, in het kader ofwel van overleg tussen de fractie en de commissarissen, ofwel natuurlijk bij die Europese Volkspartij. In dat partijgebouw.
Ja, want voor elke EU-top is er ook een familiebijeenkomst. Zo, dan lunchen jullie samen. Maar ook in die bijeenkomsten, waar gaat het dan precies over? Van Ursula, hou onze EVP-lijn vast en geef niet te veel mee met Frans en die klimaatplannen.
Ik weet niet wat jij bedoelt met die bijeenkomsten. Maar
is het een beetje gezellig in de familie?
Dat hangt er vanaf welke top je van het afgelopen jaar aanhaalt. Er zijn natuurlijk een aantal toppen geweest die echt onder hoge druk stonden. Met name in dat proces van wie wordt nou voorzitter van de Europese Commissie.
Ook nog even misschien wat Anke ook bedoelt. Want we hebben dus de toppen. Dat zien we op tv. Er komen mensen aan met taxis en vliegtuigen en die zeggen keihard deze vergaderingen in. En dan zien we ze weer terugkomen in de persconferentie. Maar rondom die toppen
in Brussel, dat bedoel ik eigenlijk.
Maar rondom die toppen en in die voorbereiding in Brussel, daar eet men met elkaar, luncht men. Iedereen weet dat daar de echte dingen gebeuren. Daar zit u altijd bij. Ja. Hoe gaat het nu in de familie?
Nou ja, wat je gewoon merkt is op die gewone pre-toppen, zoals wij dat noemen. En als er geen heibel in de tent is, omdat er een commissievoorzitter onder hoge druk benoemd moet worden. Dan gaat het gewoon over de agenda van die top. Dus de agenda nu in de top van december is bijvoorbeeld op klimaatgebied. Lukt het ons om alle landen achter het idee te krijgen dat Europa het eerste klimaatneutrale continent moet worden in 2050. Er zijn nog 3 landen of zo die liggen dwars. Mm-hmm. En op zo'n pre-top merk je dan dat iedereen toch al een beetje aangeeft A, waar die staat, maar ook B, waar mogelijk de oplossing ligt. En dan moet je, dan zijn er bepaalde mensen waar je heel erg goed naar moet luisteren.
Zoals?
Nou ja, als Angela Merkel spreekt, dan gaan de messen en de vorken naar beneden. Ja. Omdat je daar heel erg goed weet van, je weet waar Duitsland staat, maar in haar bijdrage zit ook altijd potentieel een deel van de oplossing die later die dag komt.
En is dat nog steeds, want het beeld wordt nu een beetje gewekt dat Angela Merkel heel erg intern nationaal gefocust is, omdat het niet zo lekker loopt in de coalitie. Is zij nog steeds binnen de familie toch wel iemand waar iedereen u naar luistert?
Ja, absoluut.
Moment van zwakte?
Nou, kijk, wat zijn er nou... Er gaan nog biografieën volgeschreven worden, denk ik, over hoe die commissievoorzitter tot stand is gekomen dit jaar. En of Merkel daar nou verrast is door wat er in de eindfase gebeurde.
De benoeming van Ursula von der Leyen. Toch in de mouw zat bij
Angela. Dat toch nog strategie was. Daar zullen nog hele boeken over
toch uit
worden
geschreven.
Nou ja, dat weet ik niet, want ik moet die boeken van anderen... Ik heb er wel mijn versie van in mijn hoofd, maar er ontbreken nog wat stukjes van de puzzel. En daar ben ik dus heel erg benieuwd naar. Of zij zeg maar van tevoren zag aankomen dat er toch zo'n duveltje uit zijn doosje moest komen. En als zij dat van tevoren gezien heeft, ja, dan heeft ze dat natuurlijk heel slim gedaan. In de zin van voor het eerst in 50 jaar een Duitser aan de top van die Europese Commissie. Ook nog eens een vrouw. Ook nog eens iemand die in haar eigen kabinet dan weer ruimte creëerde om een aantal binnenlandse Duitse dingen op te lossen door een reshuffle. Dus we gaan het zien.
Een ragfijn spel misschien.
Altijd op minstens 2 schaakborden. Dat vergeten mensen ook nog wel eens. Hè? Mm-hmm. Het Europese schaakbord en het nationale. En die 2 kunnen echt niet los van elkaar gezien worden.
En we hebben natuurlijk in Brussel verschillende instituties. De Europese Commissie, de Europese Raad, het Europese Parlement. En dan nog alle hoofdsteden. Waar zit nou de macht geconcentreerd?
Nou, dat is altijd een soort touwtrekken. Mm-hmm. Hè? En als je dan naar van die Schotse Highland Games gaat en de professionals zijn aan touwtrekken, dan heb je in het midden van dat touw altijd een vlaggetje. En dat vlaggetje is soms meer bij het ene team en op een ander moment is het vlaggetje meer naar de andere kant. En zo gaat dat eigenlijk in Europa ook. Soms gaat het vlaggetje meer naar de Europese Raad. En soms gaat het wat meer naar de Europese Commissie toe. Dus het intergouvernementele en het supranationale. Mm-hmm. En dat gevecht is volgens mij nu in alle hevigheid aan de gang. Ja. Ze proberen nu allebei een extra harde ruk aan dat touw te geven. Ja. De Raad heeft dat gedaan ook met het Frans-Duitse papier over de toekomst van Europa. Mm-hmm. Maar Ursula von der Leyen, dat is toch ook echt wel een slimme mevrouw, die heeft aan de kant van de commissie heel erg duidelijk laten zien, nou, dit is een machine A waar ik de baas ben en waar we meteen aan de slag gaan. Dus niet even een halfjaartje erin komen, maar ook wij gaan juist een extra harde ruk aan dat touw geven. Dus dat is nog niet beslist.
Ja.
Ik denk dat de commissie er nu goed voor staat.
Ja, maar laten we inderdaad even naar het volgende blok gaan, want daar willen we eigenlijk wat langer stilstaan bij de commissie. Daar komen toch veel voorstellen vandaan, al dan niet bedacht en ingegeven door hoofdsteden, door het Europees Parlement, die allemaal hun invloed daar ergens terug willen zien. Laten we eerst even stilstaan bij de man die net afscheid heeft genomen als voorzitter van de commissie, Jean-Claude Juncker.
Ja, Jean-Claude Juncker. Zijn voorzitterschap is niet ongemerkt voorbij gegaan. Hij begon toen hij aantrad als voorzitter van de Europese Commissie, ook verrassend trouwens, hoewel hij via het spitsenkandidatensysteem kwam, was hij toch op dat moment eigenlijk al geheel gezien als iemand in de totale nadagen van zijn politieke carrière. Maar hij werd gerevitaliseerd in die functie van voorzitter van de Europese Commissie. En hij zei een aantal dingen. Dit is de eerste politieke commissie. Dus hij wilde dat de commissie een politieke rol ging spelen. En dat past heel goed in dat beeld van dat touwtrekken, denk ik. Want hij gaf daarmee aan, er zijn zoveel dingen aan de hand In Europa, eurocrisis, migratiecrisis, op dat moment heel dominant in het nieuws ook. Dat de commissie een politiekere rol moet gaan spelen. En hij zei ook nog iets anders, vrij dramatisch, toen hij aantrad. Dit is de commissie van de laatste kans. Nu gaat hij weg. En nu laat hij de erfenis Juncker achter. En nu is eigenlijk de cruciale vraag, wat komt er na de commissie van de laatste kans?
Ja, precies. Ik vind het belangrijker wat er na de politieke commissie komt. Okay. Want hij is voor dat politieke is die deels bekritiseerd.
Ja.
Omdat als je politiek ziet als some animals are more equal than others. Dus dat je richting verschillende landen ook verschillende houdingen aanneemt. Dat heeft hij natuurlijk gedaan, met name in de begrotingsdiscussie richting Frankrijk. Waarom krijgt Frankrijk keer op keer meer tijd, meer ruimte als het om die regels binnen de eurozone gaat? Toen zei hij, parce que c'est la France. Ja. En dat is in Nederland heel slecht gevallen.
Ja, omdat het Frankrijk is. Hè?
Omdat het Frankrijk is. Dat is in Nederland heel slecht gevallen, omdat wij heel graag een neutrale scheidsrechter willen. Een handhaver als Europese Commissie. Op andere terreinen vind ik het heel erg terecht dat wij als Europa politieker en strategischer moeten gaan denken. Op het gebied van mededinging, van mergers. We verbieden allerlei dingen in Europa qua grootte van bedrijven. Terwijl er molochen in China klaarstaan om dan die kleinere Europese bedrijfjes op te slokken. Nou, dan vind ik het terecht dat je zegt van nou, als dat het geval is, als die concurrentie zo moordend is wereldwijd, dan vind ik het helemaal niet erg dat de beste van Europa bij elkaar mogen. Ook al levert dat een groot bedrijf op. Onder bepaalde voorwaarden, et cetera. Maar dat strategischer denken in een wereld die echt onvoorspelbaarder is dan we gewend zijn de laatste decennia. Daar sta ik wel achter. Dus in die zin een politiekere commissie, dat snap ik.
Hij wist ook Trump in te pakken.
Dat heeft hij heel slim gedaan. En dat betekende toch eventjes op dat moment rust in een wat toen echt dreiging van escalatie was in die handelsoorlog. Mm-hmm. En kijk, er wordt vaak een beetje lacherig gedaan over Juncker, omdat hij zijn eigen stijl heeft. Laat ik het zo zeggen. Je ziet hem misschien niet zoveel. Hij is heel erg van achter de schermen in die commissie met zijn oude Nokia. Maar ondertussen is Griekenland nog bij de eurozone. Is die veenbrand die er toen was, onder stoom en kokend water, toch onder controle gebracht. En dat zijn wel verworvenheden die achteraf wel gewaardeerd gaan worden in hem, denk ik. Dus mijn balans is niet per se een negatieve.
Nee, misschien toch nog even over dat touwtrekken, want dat is wel interessant. Want ik ben helemaal met je eens wat je als analyse geeft, dat er voor Juncker heel veel op zijn bord lag en dat hij veel zaken heeft aangepakt zoals hij ze had kunnen aanpakken en heeft gedaan wat hij kon, als het ware. Maar heeft de commissie ook wel wat schade berokkend, onder andere door inderdaad wel te wielen en dealen en dus die politieke commissie in te richten op een manier die geleid heeft tot een verlies aan geloofwaardigheid bij sommige lidstaten, zoals bijvoorbeeld Nederland. Maar wat in dat verband eigenlijk ook heel interessant is om te zien, en je haalde het net zelf aan en ik leg het even uit voor het publiek nog, het Frans-Duitse papier. Twee weken geleden hebben de Fransen en de Duitsers een zogeheten non-paper gepubliceerd. Als je het woord non-paper hoort in Europa, dat is geen papier. En dan weet je dat het een belangrijk papier is, want het heeft geen officiële status, maar dan wordt het ingebracht met een politiek idee. Het werd ook nog verzonden, terwijl het een Frans-Duits papier was. Meestal komen die via Frankrijk. Het werd nu verzonden vanuit Berlijn. En dat is een anderhalf A4'tje. Ik raad het iedereen aan om dat even te googlen en door te nemen. Wat daar vooral in staat, is dat de Europese Raad, dus de regeringsleiders, onder leiding van Frankrijk en Duitsland, de komende 5 jaar eigenlijk al de planning aangeven. Over 2 jaar gaan we dit doen, over 4 jaar gaan we dat doen. 2 hele belangrijke momenten worden het Duits voorzitterschap van de Europese Unie aan het einde van 2020, tweede helft 2020, en het Frans voorzitterschap. Over 1 jaar of 4. En daartussenin wordt eigenlijk een soort van agenda gegeven. Daarmee proberen die Franse en Duitse regeringsleiders en dus ook de Europese Raad, want die hopen ze mee te krijgen, alvast de agenda neer te leggen, ook voor de Europese Commissie. Misschien omdat ze het, die Europese Commissie na Juncker niet meer helemaal toevertrouwen. Legt dit nou ook voor Ursula von der Leyen eigenlijk de hele agenda al vast voor de komende jaren? Hoe zie jij dit? Gaat het vlaggetje van het touw nu wel niet heel erg ver in de richting van de regeringsleiders en de Europese Raad?
Nou, dit was zeker een poging van de Raad om dat vlaggetje hun kant op te krijgen. Dat is overduidelijk. En het gekke is ook nog wel dat het met name dan liberale leiders zijn. Dat zei je zelf ook. Hè? Charles Michel, het hoofd van de Raad, is liberale familie. Macron, die nu toch de leiding neemt in dat, via dat Frans-Duitse papier, ook liberale familie. Terwijl normaal gesproken de liberalen, juist een familie, dat zijn mensen die eigenlijk heel erg normaal gesproken voor het supranationale model zijn. Dus voor het model waar ook het parlement iets te zeggen heeft met rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordigers en de Europese Commissie. En dus niet alleen maar die optelsom van die nationale belangen. Dus dat is eigenlijk een beetje een paradox. De raadskant, de intergouvernementele kant, is nu de kant van de liberalen. Heel vreemd. En natuurlijk is dat papier een poging om de macht hun kant op te trekken. Dat ziet de Europese Commissie ook gebeuren. Dus die trekken terug. En wat ik gevaarlijk vind aan het Frans-Duitse papier, is dat ze weer heel erg institutioneel aan denken zijn.
Maar dat is Frans.
Dat is Frans, ja, maar
we lossen alles op met instituties.
Wat ook heel erg Frans is, we lossen alles op om de Europese Commissie heen en om het Europese parlement heen. Ik bedoel, wat dat betreft is het Franse Europa-beleid al 60 jaar enorm consequent. Namelijk, we houden van een sterke raad waar het liefst een sterke Franse president de hoogste toon aanslaat. Ja. En die andere twee instellingen, die boeien ons niet zo. Dus we hebben von der Leyen en het parlement heel erg nodig, denk ik, als tegengewicht. En waarom ik dat papier gevaarlijk vind en dat institutionele gevaarlijk vind, is omdat het niet ingaat op de zorgen van mensen. We hebben echt een Europa waar de helft van de bevolking automatisch zegt, tuurlijk, dat is goed, denk over grenzen heen. Wij hebben ook in het buitenland gestudeerd. Die zien dat als iets natuurlijks. Maar er zijn grote streken in Europa waar de jeugd wegtrekt. Zeker in Oost-Europa, waar oudere mensen achterblijven, waar de werkgelegenheid verdwijnt. En die mensen zeggen, wat hebben wij aan Europa? En Ursula von der Leyen heeft dat gezien. Die heeft een vicevoorzitter van de Europese Commissie verantwoordelijk gemaakt voor die portefeuille Democracy en Demography. Ga ook naar de streken toe. Luister naar de mensen. En ik vind die exercitie van ga naar de mensen toe en luister naar de mensen, die dus van de commissie komt, eigenlijk nog veel belangrijker dan die discussie in de Raad van, ja, moeten we over 8 jaar weer een verdragswijziging.
Maar dat wordt ook al jaren gezegd, hè? Daarom. Die discussies, en dat komt ook nog niet zo van de grond. Maar is dan het Europees Parlement, want we hebben na de verkiezingen gezien dat die absolute meerderheid van de Christendemocraten en Sociaaldemocraten, die is weggevallen.
Ja.
Dat kan niet meer. Je moet dus veel meer coalitie bouwen. Dus kan het Europees Parlement nu in een soort van coalitiegroep dan tegenwicht bieden?
Ja, dat hebben we dus in die zin geprobeerd. In de zin dat voor het eerst in juni, juli de 4 grootste fracties van het Europees Parlement bij elkaar zijn gaan zitten om een soort coalition paper, een soort coalitieakkoord te schrijven voor de nieuwe Europese Commissie. Ik zeg in alle eerlijkheid voor een EVP'er natuurlijk met in het achterhoofd van dit is het coalitieakkoord voor Manfred Weber. Dan ben je bereid wat meer toegevingen te doen dan wanneer dat het coalitieakkoord is voor een andere, een voorzitter van een andere partij. Maar goed, die 4 partijen zaten bij elkaar op de grote onderwerpen, milieu, klimaat, de eurozone. Dus dit gebeurt nu voor het eerst.
Ja, dat is belangrijk om te zeggen, want inderdaad, dus de inhoud kwam in Europa altijd achteraf. Eerst had je de banencarrousel, dan was Juncker benoemd, bij wijze van spreken.
Precies.
En dan begon de commissie Juncker met na te denken, waar zullen wij eens prioriteiten van gaan maken? Hoe gaan we het beleidsplan voor de komende jaren in elkaar zetten? Nu is dat vooraf gebeurd. Wat wel inderdaad interessant is en voor het eerst.
Ja, en wat ook denk ik de reden is geweest dat ondanks die spanning die op die benoeming van Ursula von der Leyen zat, zij toch die stemming overleefd heeft in juli. Omdat zij dus al een soort draft of half af, het was nog niet helemaal af, maar toch een flinke tekst had van dat coalitieakkoord waar zij al op kon bouwen toen zij haar plannen presenteerde. Dat scheelde enorm. Dus je merkt dat het parlement heel goed weet dat de automatismes zijn weggevallen.
Ja.
Toen toen ik begon in het Europees Parlement, kon je als EVP'er, hè, lekker comfortabel in het midden van het politieke spectrum, kon je over rechts met de conservatieven en de liberalen en dan had je een meerderheid. Of je kon over links met de sociaaldemocraten, ja, had je ook een meerderheid. Mijn tweede mandaat had je alleen maar een automatische meerderheid met die andere grote politieke familie, de sociaaldemocraten. En nu in mijn derde mandaat is dat ook weg. Ja. Dus die twee grote families bij elkaar is veel, maar nog geen meerderheid. Dus je hebt er een derde partij bij nodig. En dat wordt een van de spannende dingen nu in het parlement. En dus zijn al die fracties bezig van, zoals jij zegt, Anke, wie zijn dan de mensen die voor ons ervoor gaan zorgen dat er altijd communicatie is, met name tussen drie fracties en ook de Europese Commissie, om ervoor te zorgen dat de besluiten toch door dat parlement heen komen.
Ja, want ik proefde wel toch afgelopen zomer, maar ook met de hoorzittingen van de EU-commissarissen, toch wel wat boosheid, vrevel, vooral tussen de twee grootste families, de EVP en de Sociaaldemocraten. Dat had er ook mee te maken omdat vanuit de hoofdsteden die topposities werden beklonken. Macron had al heel snel Manfred Weber afgeserveerd.
Genadeloos afgeserveerd, met een beetje hulp van de Sociaaldemocraten toch ook.
Bruut van de weg gereden.
Heel bruut.
Echt pijnlijk hoor, heel hoe dat dan gaat. Ja. En als je het nou hebt over Europese toppen, ook in die partijpolitieke families, dat zijn natuurlijk de meest pijnlijke momenten. Want natuurlijk, het gaat over inhoud, het gaat over de partij, maar we zijn ook mensen. Dus je merkte op die partijfamilietoppen, zeker aan het eind, net voordat zeg maar Ursula von der Leyen naar boven kwam, zeg maar rond die zogenaamde Osaka-deal, waar tussen de regeringsleiders een soort deal op tafel was gelegd.
In Japan.
In Japan ook
beetje
nog eens.
Uit de Brussel-bubbel waren ze daarvoor.
Een soort heidag hadden ze, zeg maar, omdat ze er toch waren. Je merkte toen in die partijfamiliebijeenkomsten dat iedereen natuurlijk wel aanvoelde van, we gaan het niet redden met Manfred Weber. We zijn ervaren politici, op een gegeven ogenblik weet je dat. Maar dat niemand het nog hardop durft te zeggen. Dus je bent dan in staat om te voorkomen dat de knoop wordt doorgehakt, maar je bent al lang niet meer in staat om je eigen kandidaat door te zetten. En dat zijn de meest pijnlijke toppen om mee te maken, omdat mensen ook elkaar in zo'n politieke familie niet willen beschadigen.
En kwam toen de wraak van de EVP bij Sylvie Goulard, de Franse kandidaat als EU-commissaris, nee, nou, die is gesneuveld.
Ja, die is gesneuveld. Daar speelde natuurlijk wel heel veel op de achtergrond. Ja. Hè? Sylvie Goulard, die was in Frankrijk, lag die onder het vergrootglas van justitie. Ik zal iedereen alle details besparen. Maar de vraag die bij haar ging spelen was, op het moment dat jij formeel in beschuldiging wordt gesteld en dus dat er een onderzoek naar jou gaat lopen, treed jij dan terug als eurocommissaris. In Nederland zou dat voor een minister de normaalste zaak van de wereld zijn. Om twee redenen. Dan zegt een minister, ik treed terug, ik ben onschuldig, roept hij dan. Maar ik treed terug, A, omdat ik mijn ambt geen schade wil berokkenen. En B, omdat ik mijn handen vrij wil hebben om mijn onschuld te bewijzen. Ik bedoel, dat is echt een standaardregel in de politiek, dat je ook je ambt niet beschadigt. En zij weigerde te zeggen van, inderdaad, als ik formeel in beschuldiging word gesteld, dan treed ik terug. Waarmee zij dus eigenlijk zei van, dat doe je als minister, dat is belangrijk op nationaal niveau, maar dat is niet belangrijk voor de Europese Commissie. En toen zeiden niet alleen wij, maar ook een aantal andere fracties, maar ho eens even. Dit is de Champions League van de Europese politiek. Onze taak is het om de integriteit van die instellingen te beschermen. Dit is onvoldoende. Dus zij is uiteindelijk daarop gesneuveld. En dat was best nog.
Maar was het niet al van tevoren, zij moet gewoon sneuvelen. Macron heeft ons zoiets naars geflikt met Weber.
Nee, want onze kijk, die hoorzitting.
Ik snap de punten wel, hoor. Ik vind de serieuze punten waarom iemand geen kandidaat.
En ik snap ook dat jij nog even doorvraagt, want daar is heel veel over geschreven. Maar je moet je voorstellen, die hoorzittingen worden gedaan door de vakexperts. Dus de commissie interne markt en de commissie industrie, als ik het goed zeg, in het geval van Sylvie Goulard. Dus dat zijn mijn rechtstreekse collega's waar ik als vicevoorzitter ook nog verantwoordelijk voor ben, voor die thema, voor die thema's. En die mensen kennen, net zoals ik, Sylvie Goulard al jaren. Die weten, dat is een enorm goede Europarlementariër geweest, die spreekt allerlei talen, die kent de inhoud van haven tot gort. Dus de beginhouding was, ja, Sylvie Goulard die komt eigenlijk met twee vingers in de neus, komt die door die hoorzitting.
Ja, en ze was dus de kandidaat van Macron, handpicked, en ze ging op interne markt, een van de allerbelangrijkste commissarisposten.
Ja, en Ursula van der Leyen had tegen Macron gezegd, komt wel goed, Emmanuel. Het komt goed. Ik heb regie, ik heb het allemaal afgesproken.
Ik denk dat je dat met een flinke zak zout moet nemen. Dat is denk ik een beetje de kleuterachtige reactie van Macron. Toen die verloren had, zo van, ja, de juf had het beloofd. Nee, helemaal niks. De juf had het beloofd. Het is jouw taak om met fatsoenlijke kandidaten te komen. Die op inhoud goed zijn, maar die ook geschikt zijn voor de job. Op basis van integriteit, et cetera. En daar heeft hij gewoon gefaald. Maar de grondhouding... En trouwens, het feit dat zij formeel in beschuldiging is gesteld, ongeveer in de week dat de commissie von der Leyen van start ging, geeft wel aan dat in die zin we een drama hebben voorkomen. Hè? Stel je voor dat die commissie van start was gegaan en dat je meteen in week 1 een centrale, belangrijke eurocommissaris krijgt die gigantisch onder vuur ligt. Interne markt, je bent verlamd op dat terrein dan. Dat zou vreselijk geweest zijn.
Ik wil nog, voordat we over de Green Deal gaan praten, nog heel even verder op dat puntje integriteit. Want ook in uw familie zit iemand lastpak qua integriteit, Viktor Orbán. Yes. Binnen de EU wordt hij toch wel gezien als een premier die de rechtsstaat ondermijnt, het eigen land, vrije pers ondermijnt. Hij pakt NGO's aan die migranten willen helpen. En dat gaat eigenlijk al jaren zo. En toch houdt de EVP-familie een hand boven het hoofd van deze premier.
Hij is geschorst.
Inmiddels geschorst.
Ja, een aantal maken. Ja? Er zitten twee elementen in jouw vraag. Het eerste element is, het gaat al jaren zo. Denk dat er dat je een splitsing kunt maken in zeg maar de vroege jaren. Dus 3 jaar geleden, 4 jaar geleden. Als hij dan met plannen kwam die echt duidelijk tegen de rechtsstaat of wat dan ook ingingen. En er kwam weerstand vanuit die EVP. Dan trok hij het plan weer in. Denk aan het plan over de doodstraf. Ja. Heeft hij geroepen. Hè? Orbán is natuurlijk echt type alfa man en die komt graag sterk
en
over.
En heel slim.
Dus hij, heel slim. Dus hij riep doodstraf invoeren. Vervolgens zei die hele EVP, nou niet met ons, niet in de EVP. Want wij vinden toch dat je kan streng straffen, maar over leven en dood gaat niet de mens. Dus dat doen we niet. Dat plan werd meteen ingetrokken. En daar zie je dus wel in die eerste fase het belang van zo'n partijfamilie. Ik ben er heilig van overtuigd dat op het moment dat de Britse conservatieven de EVP verlieten in 2009, dat toen ook zeg maar het proces is begonnen van het steeds verder radicaliseren van die partij. Hou dat in je achterhoofd. Dus zo'n partij, als je zo iemand steeds weer, hoe lastig die ook is, met bloed, zweet en tranen, weer binnen de lijntjes weet te krijgen, heeft zo'n partijfamilie een hele belangrijke rol te vervullen. De tweede fase, en dat zijn de recente jaren, is op het moment dat hij ook na de verkiezingen, ook na de hete retoriek, niet terugkwam op zijn plannen. En dat zie je met name bij de Central European University. Die universiteit die hij wil sluiten, omdat daar ook aandacht wordt besteed aan een complexe vraagstukken als
en
migratie.
En die nu verhuist naar Wenen. Hè?
En die verhuist naar Wenen.
Gaat nu Hongarije uit. Zat in Boedapest. Moet nu verhuizen naar Wenen. Dus zover is het gekomen.
Nou ja, en dat is natuurlijk zeker voor een partij als de mijne, die ooit met het oog op de vrijheid van onderwijs, et cetera, is opgericht. Is dat vreselijk. En dat ziet de hele EVP zo. En dat is ook de reden waarom die geschorst is. En onderschat dat niet. Een heleboel partijen roepen heel stoer, we gaan schorsen. Maar ik heb het bij de Sociaaldemocraten nog niet zien gebeuren. En ook niet met zo'n publiekelijk debat wat wij daar in de partijfamilie over gevoerd hebben. Een paar maanden voor de verkiezingen. Nou, die schorsing die gaat nog door. Dat betekende dus ook dat zij geen kandidaten mochten stellen om vicevoorzitter van de partij te worden afgelopen maand in Zagreb. Dat zij daar niet mochten komen, dat ze geen stemrecht hebben. Dus eigenlijk sta je volledig buiten boord. Nu verwacht ik dat in januari de commissie van Rompuy, die dus aan het kijken is van, zit er schot in de zaak, komen ze weer binnen de lijn of zit die schot er niet in?
De commissie van Rompuy namens de EVP ingesteld om hier eigenlijk mediation toe te passen.
Ik ben heel blij dat jij af en toe iets toelicht, want ik ga natuurlijk weer veel te snel. Sorry daarvoor. Ja. Die commissie van Rompuy, inderdaad, binnen die Europese Volkspartij. Ik verwacht dat die in januari met conclusies gaat komen. Die kunnen zijn van, nou, er zit totaal geen schot in. Beslis maar, political assembly. En dat is dan gewoon one man, one vote.
Eruit, of niet?
Nou ja, dat is one man, one vote. De meerderheid beslist. Of dat hij zegt, nou ja, op deze terreinen leg ik een werkproces voor, stap voor stap voor stap. En kan je weer binnen de lijnen komen. Maar als ik de uitlatingen van zowel Orbán zie, als ook van onze nieuwe voorzitter Tusk. Ja. Die heel duidelijk gezegd heeft, ik wil geen Europese Volkspartij, en dat deel ik met hem, die dicht bij de PiS-partij in Polen staat en Fidesz. Ja, dan wordt het een hete januari, wat dat betreft.
Heel spannend.
Ja, want EVP heeft nu een Poolse Tusk-voorzitter. Scheelt het dat hij uit een Oost-Europees land komt om Orbán aan te pakken? Hebben die een beetje een connectie?
Nou, die zouden normaal gesproken een connectie hebben. Want zeker in het kader van de Visegrad-landen en zo is er heel veel overleg tussen die landen. Maar wij zijn in Nederland heel erg geneigd om te denken van Oost is Oost en West is West. En dat is dus totaal niet zo. Nee. Op de rechtsstaat, na alles wat er is gebeurd in Polen, waar ook onze partijen in de oppositie zitten, waar beelden rondgaan met foto's van collega's van mij met een strop om hun hoofd, die worden opgeknoopt. Dat wordt echt heel hard gespeeld, dat gevecht daar in Polen. Zijn zij juist heel erg gericht op het waarborgen van die rechtsstaat. Dus zitten zij nog eerder in aan onze kant.
Nee, en Tusk heeft zijn afscheidsspeech ook nog een keer gebruikt om zich expliciet af te zetten tegen de lijn van Orbán. Ja. En te zeggen van, dat is niet waar ik voor sta, waar ik voor wil staan en waar ik in de toekomst aan ga werken. Dus wat dat betreft wordt het inderdaad heel erg spannend. Misschien nog één.
Maar ik snap wel dat je dan binnen de partij kan zeggen, we schorsen, dat zijn hele grote stappen, maar het is er op een gegeven moment niet meer uit te leggen dat binnen de EU zo'n land zoveel, de rechtsstaat ondermijnt, de vrije media, en dan, het voelt een beetje als pappen en nat houden. En als de EU, die er toch al hoog heeft staan, waarden, normen, wij zijn een continent, dat belangrijk vindt, het raakt ook gewoon de geloofwaardigheid van de EU, dan is het toch op een gegeven moment gewoon klaar.
Maar kijk dan ook naar dat verhaal wat je net zelf aanstipte tussen de Raad en het parlement en de commissie. Want het Europees parlement heeft al lang gezegd, wij willen een artikel 7 procedure tegen Hongarije. Dus die procedure die echt het zwaarste is, de zwaarste procedure die we hebben, die kan concluderen van hier worden democratische waarden of de rechtsstaat, die wordt geschonden. En dus ontnemen we stemrecht niet in een partij, maar in de Europese Raad. Dus sta je echt gewoon als lidstaat buitenspel. Wij hebben al meer dan een jaar geleden gezegd, wij willen dat. En je merkt dat het pappen en nat houden heel erg aan de kant zit van de Raad. Want daar is de logica een beetje van, nou, laat ik maar niet te streng zijn voor Hongarije. Ik heb straks Hongarije misschien weer nodig. Ik vind ook dat Nederland veel feller kan zijn.
Ja, in het Europees parlement heb je misschien ook de zetels nodig van Fidesz, de partij van Orbán. Speelt dat ook nog mee om hem nog even in de familie te houden?
Nee, dat speelt niet mee en dat hoort ook niet mee te spelen. Ik wist heel erg, de eerste keer dat ik gekozen werd tot vicevoorzitter van de fractie, dat was tussentijds, omdat mijn voorganger vertrok. En dat was een tussentijds vacature, van de partij. Het gebeurde in Warschau en nou ja, je zag bij die stemming gewoon in de zaal de handjes die omhoog gingen bij mijn kandidatuur. Ja, dat waren de Hongaarse handjes. That's the price you pay. Op een gegeven ogenblik, op het moment dat het om echt fundamentele waarden gaat, gaan die altijd voor op andere overwegingen, zoals hoe groot is uiteindelijk je meerderheid nog. Want je zegt het zelf, op het moment dat wij onze eigen spelregels niet handhaven, dan valt een deel van het fundament onder die Europese samenwerking weg. En dat is het gevaarlijkste wat je op dit moment kan
doen.
Dus
is het dan niet tijd voor de grootste familie van de EU om te zeggen, tot hier en niet verder?
Ja, nou, wij zijn dus al het verst gegaan. Ja. Als je kijkt naar de sociaaldemocraten die gewoon dit doen, wegkijken als het gaat om Malta, als het gaat om Roemenië. Je zag echt een gradatie. Frans Timmermans, ik ga heel goed met hem samenwerken op klimaatgebied, hoop ik, en ga ik helemaal vanuit. Maar je zag wel dat hij Polen aanpakte en hard aanpakte met een artikel 7 procedure, waar een kleine partij aan de macht was, de conservatieven. Dat Hongarije hard werd aangepakt, maar al een tikkeltje minder hard. En dat Roemenië een waarschuwingsbriefje kreeg. Terwijl er in Roemenië dus ook tienduizenden mensen de straat op gingen.
Zeker.
Tegen corruptie, et cetera. Ja.
En
daar zijn de sociaaldemocraten aan de macht. Dus ik ben niet vies van een robbertje partijpolitiek vechten. Maar ik vind, als het om die fundamentele normen en waarden gaat en die rechtsstaat, dan moet je kleurenblind zijn.
Goed, laten we nog even Nou, ik wil even snel, dit is wel een groot ding natuurlijk. De Green Deal, Europa's groeistrategie, de groene revolutie die we de komende jaren gaan zien, als we de leiders mogen geloven. Minder uitstoot, meer banen en een beter leven. In maart 2020 moet er wetgeving komen voor een klimaatneutraal continent in 2050. En volgende week komt de commissie, waarschijnlijk Frans Timmermans, de grote klimaatpaus, met zijn eerste plannen. Hoe ambitieus is deze klimaatdeal?
Onderschat het niet.
Moet die worden?
Onderschat het niet. Ursula von der Leyen heeft al gezegd, ik wil dat Europa het eerste klimaatneutrale continent is in 2050. Als we die lijn doortrekken, is dit echt een soort man on the moon moment voor Europa. In die zin dat je zegt, je legt jezelf iets op waarvan heel veel mensen nu zelfs nog zeggen, dat is onmogelijk. Nou, ga er maar aan staan. Dus als je het hebt over ambitieus, dat is ongelooflijk ambitieus. En waar de discussie straks over zal gaan, is hoe doe je dat dan? Doe je dat dan alleen maar met targets en verboden en allerlei regeltjes op detailniveau? Of betekent dat ook dat je de best en de brightest bij elkaar moet krijgen op onderzoeksgebied, op het gebied van innovatie? En ik ben heel erg van die club, van die school, omdat dat ook ervoor zorgt dat we, als we oude banen laten vertrekken, dat we ook nieuwe banen creëren in Europa. En dus werkgelegenheid
Ik heb vroeger bij het ministerie van Financiën gewerkt in Den Haag. Daar gaat nu al de vraag rond natuurlijk, wie gaat dat betalen?
Ja, dat is vraag nummer 1. Wat kost het? En als je het op zo'n manier doet, als je het verkeerd doet, dan zeg je, ik ga allerlei verboden opleggen. Industrie trekt weg naar contraien waar wel nog vervuilend geproduceerd mag worden. Dus de werkgelegenheid is hier weg. En de vervuiling is alsnog daar. Dus daar schiet je per saldo niet zo heel veel mee op. En we gaan dan de kolenregio's in Polen en in Spanje, die gaan we met een enorme bak met geld, een soort groot structuurfonds, gaan we die compenseren en ze doen maar lekker met dat geld wat ze willen. Heel veel landen willen dat graag. Hè? Ik bedoel, Oost-Europa lobbyt al keihard voor die aanpak. Zo van, nou, we vinden alles wel goed. Geef ons maar centjes en het zal onze tijd wel duren. Dan lukt het dus niet. Dus je moet een strategie hebben, waarbij je zegt, we gaan juist meer geld aan onderzoek uitgeven. Wij gaan de eerste zijn die CO2-neutrale staalproductie voor elkaar krijgt. Nou, dat is iets waarvan iedereen nu zegt, dat kan niet. Er wordt wel onderzoek naar gedaan. Wij zijn het continent waar die synthetische brandstoffen voor in vliegtuigen worden ontwikkeld. Niet voor de korte afstand. Die gaat maar lekker met de trein naar Berlijn. Maar mensen gaan blijven vliegen.
Maar we zien in Nederland
al, doe het dan schoon. En als wij dat zijn, zijn wij ook degene die daar werkgelegenheid in hebben. En dus werkgelegenheid regelen voor de toekomst.
Ja, dat klinkt goed. Maar we zien in Nederland al dat er nu plannen moeten komen, nu maatregelen genomen moeten worden om die uitstoot omlaag te krijgen. Dus wat gaan we, het komende jaar al heel concreet, wat kunnen we verwachten?
Voor Nederland is het van fundamenteel belang dat die Europese klimaatwet er komt. Want wat Nederland natuurlijk gedaan heeft, is zeggen van, wij gaan dat in ons eentje, kikkerlandje Nederland, gaan wij dat alleen doen. Dus wij hebben een klimaatwet die zegt, of een coalitieakkoord dat zegt 49% reductie van CO2 in 2030. En als de anderen meedoen, dan 55%. Dus als de anderen meedoen, kunnen we verder gaan. Dus dit laat precies zien waarom Europa hier zo belangrijk is. Als je dit alleen doet in een land, kost het veel meer geld en krijg je veel minder voor elkaar qua impact dan wanneer je dus ook in dat Europese kader de Polen meekrijgt. Ja,
dat begrijpt denk ik iedereen. Hè? Zeker als het gaat over klimaat. Maar het grote vraagstuk is, waar komen de lasten nu te liggen? Dat zie je ook in het politieke debat in Nederland. Waar komen de lasten van al deze ambities te liggen? En om het dan de vraag Europees te maken, kan de Europese Commissie dit eigenlijk wel beloven? Hebben ze de instrumenten, het geld? Waar moet het vandaan komen?
Ze hebben een aantal instrumenten. Die onderschat ze niet, ze zijn heel belangrijk. En een aantal dingen hebben ze niet. Wat ze niet hebben is de hele discussie over belastingen. over een vliegtax. Zo gauw het T-word valt in Europa, zijn er altijd wel een paar lidstaten die roepen, oh, belasting, nationale aangelegenheid.
Maar zou dat er bijvoorbeeld om die Green Deal van de grond te krijgen, moeten komen?
Dus daar, gaat uitzondering.
Daar gaat het al belasting. Decennia over. Heb je dus een verdragswijziging voor nodig of een unaniem besluit om
daar
het toch
bij... Daar staan Frankrijk en Duitsland nu voor open.
Frans-Duits papier wordt verdragswijziging als optie.
Nou, als ik mijn Ierse collega hoor, dan heb ik dus al één lidstaat te pakken die daar dwars voor gaat liggen.
Maar dit is zo groot, dat ding heeft de grote Green Deal.
Eens. Maar mensen gaan nou niet zeg maar in mineur zitten kniezen dat die belastingdiscussie langzaam en moeilijk gaat. Wat we wel hebben is een emissiehandelssysteem. Het meest geavanceerde van de wereld. Dat hebben we hervormd de afgelopen periode. Dat was een van mijn grote kluiven als lid van die industriecommissie. Waardoor dat systeem 5 keer efficiënter is geworden. Het is 5 keer duurder geworden voor een fabriek om CO2 uit te stoten. Dat levert lidstaten een financiële meevaller op van hier tot Tokio, want zij veilen die emissierechten. Ik wil het niet te technisch maken, maar de mevrouw die echt duidelijk weet waar het over gaat, die zit heel blij te knikken in het publiek.
Specialist milieu, weet ik toevallig.
Dus als jij het nou hebt over waar komt het geld vandaan in het kader van dat emissiehandelssysteem en die veilingrechten, is dat geld er? We moeten het alleen nog de juiste kant op sturen, dat daar ook gericht mee geïnnoveerd wordt en geïnvesteerd veel duurzamere alternatieven.
We moeten extra geld bij. Daar probeer ik een antwoord op te krijgen. Moet er dus extra geld
jij
komen?
Jij wil altijd weten, gaat de Europese begroting omhoog? Komen de Europese belastingen? Nou, het geld dat er is, moet dus al vele malen slimmer geïnvesteerd worden. En misschien niet automatisch de meevaller zijn voor de nationale schatkist, maar voor een deel ook investeringen in die Europese moderne energieinfrastructuur, in die hernieuwbare energie. En die middelen, als het alleen van de Europese begroting moet komen,
Dan lukt
gaat
het niet.
Nooit lukken. Nee, dus je moet daar private investeringen aan koppelen. En het geld dat er al is, bijvoorbeeld door zo'n emissiehandelssysteem, ook veel gerichter inzetten. En onze eigen begroting, want Anke, daar wil jij het graag over hebben.
Oh ja, ik ben gewoon benieuwd of er gewoon extra geld moet komen. Ja, want belastingen is zo'n vies woord in de EU. Hè. Daar wil eigenlijk niemand aan, omdat dat natuurlijk nationaal soevereiniteit overgaat. Maar omdat dit zo'n ambitieus plan is.
Ja, waar ik vooral voor vecht, en samen met iemand ook als Wopke Hoekstra, is dat die Europese begroting die er nu is, dat die veel minder het element blanco cheque heeft. He, structuurfondsen, toch 1/3 van die Europese begroting, regionale steun, is heel erg een blanco cheque aan lidstaten van, ja, binnen een bepaald kader, maar doe er maar mee wat je zelf besluit. Dat moet veel gerichter juist ook naar die duurzame Green Deal agenda gaan. En niet alleen het Europese budget, maar ook het feit dat de Europese Investeringsbank gezegd heeft, wij gaan niet meer investeren in kolen. Als jij een lening van ons wil hebben tegen gunstige voorwaarden, daar zitten de echte bakken met geld, bij dat soort investeringsbanken, dan zal en moet het groen zijn vanaf 2021. Ja, dat zijn de juiste besluiten.
En er kan misschien nog wat geld weg bij landbouw.
Ja, dat gaat
of
ook.
Of is dat vloeken in de kerk
bij
het CDA?
Nee, weet je, ook daar geldt, je moet het geld veel beter investeren. En het doet mij pijn in het hart als ik zie hoeveel ellende er soms aan een Nederlandse of een Poolse keukentafel is op een landbouwbedrijf. Terwijl in Tsjechië, nou, de premier via allerlei vriendjes miljoenen opstrijkt. Omdat hij ervoor gezorgd heeft dat zijn vrienden de ontvangers zijn van dat geld. Dus weet je, dat budget wordt klein. Er is de vorige keer ook kleiner geworden, maar er zouden zoveel betere dingen mee kunnen gebeuren als we die corruptie er al eens uithalen die je bijvoorbeeld in Oost-Europa veel ziet.
Tot slot.
ik wil nog één vraag stellen over, je hebt zelf net heel expliciet aangehaald en dat heeft hier ergens ook heel veel mee te maken, demografie en democratie. En ik citeer even de Bulgaarse politicoloog Krastev. Die heeft gezegd, de Bulgaren zijn zo langzamerhand tegen het Europa van Brussel, omdat zij bang zijn dat over 50 jaar niemand meer Bulgaarse poëzie kan lezen. Nou, ik denk dat dat een hele goede samenvatting is van het gevoel dat veel mensen hebben, ook in Limburg bijvoorbeeld, waar men ziet dat jonge mensen vaak weg moeten trekken omdat elders het werk is. Waar krimpregio's zijn, waar dus ook de taal onder druk staat, de lokale taal. En waarbij men dus een gevoel heeft, we zijn controle aan het verliezen over het leven waar wij waarde aan hechten. Hij heeft daarover gezegd, dat is het grote vraagstuk waar Europa zich mee bezig moet houden. Dat zei je net zelf eigenlijk ook met die democratie en demografie portefeuille die nu expliciet benoemd is. Ook het klimaatdebat, kijk alleen al naar de gele hesjes die over de dieselprijs aanvankelijk vielen en zo georganiseerd werden, gaat voor een belangrijk gedeelte over die vraag. Kun je dat Europa van heel veel gewone Europeanen meekrijgen in al deze opdrachten? En ik zou, je zit midden in het hart van zowel de inhoud als de macht. Gaat dat lukken met deze nieuwe bezetting en ambities? Of gebeurt er iets wat ook heel pijnlijk zou kunnen zijn, namelijk dat er te veel verwachtingen gewekt worden en uiteindelijk te weinig geleverd wordt, zowel in de resultaten als in het meenemen van de Europese burger?
Dat is altijd het grote gevaar van Europa geweest, te veel beloven en te weinig leveren. En dat moet je dus vooral niet doen. De eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen, als we deze agenda, die ambitieuze agenda, voor elkaar willen krijgen, dan moet je dat samen doen met Europa, lidstaten, regio's. En daar valt in sommige lidstaten het nodige te verbeteren. Ik spreek Krastev regelmatig, want hij komt regelmatig bij onze fractie. En inderdaad, wij realiseren ons dat veel te weinig in Nederland, dat er in landen als Litouwen, kleine 3 miljoen inwoners, dat er bijna 1 miljoen mensen vertrokken zijn. Dus dat zijn mensen met soms 2 universitaire diploma's, die spreken 3 talen en die gaan vervolgens in Londen in de horeca werken. En dus krijg je een enorme paradox dat men zegt van dat Europa, toen de muur viel, het eerste wat iedereen zei is, we zijn vrij om te reizen waar we willen. Het eerste wat ze gingen doen was op de Koervuurstendam inkopen doen, omdat ze er nooit naartoe mochten. Maar dat blije gevoel van, we kunnen nu gaan en staan waar we willen, die vrijheid die we bevochten hebben, die betekent dat vooral de jeugd vertrekt. Dus er zit een enorme paradox in. Men wil niet van die vrijheid af, maar op de een of andere manier, de manier waarop het nu gaat, betreurt men het wel. En dus zat ik vorige week bijvoorbeeld in een bijeenkomst met onze vicevoorzitter Suïssa, die daarover gaat, om te kijken van, hoe haal je mensen terug? Kan je met structuurfondsen bijvoorbeeld kijken, hoe maak je het aantrekkelijk om terug te komen? Smart villages, 5G is zo belangrijk dat mensen die skills op het gebied van een eigen bedrijf starten, misschien hebben opgedaan toen ze daar in Londen zaten, maar die dat vervolgens thuis gaan doen. Daar hebben ze infrastructuur voor nodig. Dus we proberen op allerlei manieren ervoor te zorgen dat mensen ook weer terug kunnen komen. En ik heb toen nog de campagne laten zien. Ik ben natuurlijk zelf ooit ook vertrokken uit Limburg.
Het is ook echt gebieden, een Limburgers.
Eerlijkheid. Wij allemaal.
Nee. Ja, volgens mij zitten we met z'n drieën aan tafel een beetje.
Ik ben terug, hè?
En vergelijkbaar. Ik en terug. Ik vind het ook altijd heerlijk om weer terug te zijn. Maar ik heb de campagne die Limburg jarenlang heeft laten lopen, van Limburg, je zal er maar wonen. En ik heb dat ook wel laten zien aan de collega's uit Bulgarije en ga zo maar door van, op een gegeven ogenblik komt ook de realisatie dat in alle hectiek en de rat race van de Randstad, dat de hele discussie over de kwaliteit van leven, dat die misschien nog niet zo belabberd uitvalt voor je eigen regio als dat je nu denkt. Vroeger werd er gezegd, nou, je zal er maar wonen. Maar die campagne was, je zal er maar wonen. Want we zorgen voor goede banen, goede infrastructuur. En je kan ook nog eens, in plaats van hutje-mutje in de Randstad, schitterend in het groen wonen. Dus laat ik daar dan mee afsluiten. We hebben het over institutionele dingen gehad. En de begroting en de Green Deal. Maar Europa is vaak toch ook gewoon maar een ontmoetingstafel waar lidstaten van elkaar leren. Want je zag die mensen, ook in Spanje, Castilla y León, van, oh, hebben jullie dat zo gedaan? Ook daar kunnen we op die manier van leren. Hoe zat dat met die Brightlands Campus in Heerlen? Daar slagen jullie wel in om de tech-nerds aan te trekken. Hoe doen jullie dat? Dus ja, soms is een tafel voldoende om lidstaten op goede ideeën te brengen. Daar put ik hoop uit.
Mooie afsluiter. Ik wil nog even naar de zaal. Zijn er vragen in de zaal? Nou,
ik denk dat er een grote behoefte is aan openheid, transparantie vanuit de Europese Unie naar de huiskamer, naar de gewone man op de straat. Ik heb gisteravond op L1 gehoord
van Mathieu.
Duidelijk, simpel, begrijpelijk voor iedereen. Ik mis dat bij de Europese Unie.
Dus de vraag is, hoe kunnen we dit verbeteren? Ja.
Hoe breng je meer openheid, transparantie naar de markt?
En meer communicatie proef ik heel erg. Hè? Ja. Hoe breng je dat verre Brussel, wat eigenlijk vanuit Maastricht helemaal niet zo ver is, maar dat verre Brussel ook thuis? En die discussie die speelt al jaren. Je hebt natuurlijk de voorlichtingsbureaus, maar dat zijn de mensen die preken voor eigen parochie en de mensen weten te bereiken die toch al geïnteresseerd zijn in Europa, laten we wel wezen. En je krijgt in Nederland al heel snel de sticker propaganda op je hoofd als je dat collectief vanuit het Europees Parlement doet. Dus je bent heel erg afhankelijk van programma's en zenders, hè? Als deze die ervoor zorgt dat er wel aandacht en tijd voor is. Dat is één. En twee, het is verdorie ook een opdracht aan de politici om niet te gaan zitten klagen van ja, de media komt niet bij ons. Dat is waar. Er zijn heel veel journalisten permanent in Den Haag. Er zijn er maar heel weinig correspondenten in Brussel relatief. Daar kan je over gaan zitten klagen, maar het kan ook betekenen dat je zegt, je moet zo communiceren dat je communiceert op het moment dat het in Nederland onder die kaasstolp wel onder de aandacht komt. En dus die twee schaakborden waar ik het over had, dat je die altijd ook mediatechnisch in het oog houdt. En doe het maar via de partijpolitiek. Chargeer maar een beetje. Laat maar zien dat er een verschil is tussen de Europese Volkspartij en de Liberalen en de Sociaaldemocraten. Dat komt bij mensen veel meer binnen dan een folder. En dat doen wij dus ook. Dat doen wij dus ook. En daarom zitten wij hier op een vrije zondagochtend.
Ja. Nog een vraag. Iemand? Zeker? Dan steek vooral hand op. Ik wil dan toch nog even afsluiten met die politicolijstje een beetje links laten liggen. Heel korte ronde. Esther Lange, op wie moeten we gaan letten komend jaar? Liefst iemand buiten de familie van de EVP.
Oh, die vind ik.
Kom met een verrassing.
Nee, mag ik toch een EVP'er pakken? Want partijpolitiek voor nationaal is die zo interessant. Let op Sebastiaan Kurz. Ja. Die is nu aan het onderhandelen tussen
de Christen. Bondskanselier van Oostenrijk.
Sorry, bondskanselier van Oostenrijk. Ja. Die is nu aan het onderhandelen over voor een regering tussen de Christendemocraten en de Groenen.
Van Groenen, ja.
Het feit dat Manfred Weber vanuit Beieren zegt van, oh, dat vind ik interessant. Volgens mij is dit een deel van potentieel de nieuwe agenda. Groenen die bereid zijn trouwens om regeringsverantwoordelijkheid te nemen. Want in Europa pushen ze heel vaak de discussie een bepaalde kant op. Maar als puntje bij paaltje komt, stemmen ze toch tegen.
Maar Oostenrijk heeft een groene president.
Klopt.
Van der Bellen.
Van der Bellen, ja. En die heeft misschien al een stapje gezet. Maar in het kader van die vier partijen in dat constructief pro-Europese midden, zou het mij heel veel waard zijn dat de Groenen dus niet de roepers zijn die altijd tegenstemmen, maar dat je die meetrekt in die regeringsverantwoordelijkheid. En daar is nu Kurz mee bezig. Dus sorry dat ik een EVP'er noem. Maar
nou, laten
let
we
op
heel
hem.
Even nog in de familie blijven, ook in Nederland. Moeten we gaan letten op Hugo de Jonge of Wopke Hoekstra?
Nou ja, toevallig. Het lijkt wel alsof jij dit aanvoelt. Maar,
ik voel dit aan.
Zo is het.
Hugo de Jonge gaat natuurlijk mee als vicepremier. Want hij is de hoogste in de rangorde van onze CDA'ers. Gaat hij ook vanuit de regeringskant, zeg maar, naar die Europese familietop van de EVP. En daar zat hij de vorige keer naast Sebastiaan Kurz. En volgens mij, ik zit dan aan de andere kant van de tafel, aan de kant van het presidium. Maar volgens mij hadden ze een heel erg goed gesprek met elkaar. Maar ik heb net Wopke ook al genoemd. Als ik kijk wat hij op inhoud doet op die Europese begroting. In plaats van het alleen maar over dat plafond te hebben. Maar echt jongens, we moeten dat geld veel slimmer gaan uitgeven. Ja, hebben wij gewoon twee toppers.
Twee toppers, maar je moet er één kiezen. Eén kan er maar fractieleider worden.
Ik echt helemaal niet doen, want ik zit hier in Brussel en ik ga gewoon fantastisch goed met beide samenwerken.
Weet je wat wij gaan doen, Anke? Nou? Wij gaan een brief schrijven aan Politico, wij met z'n tweeën.
Ja?
Dat ze toch iemand gemist hebben op die lijst.
Klopt, geen Nederlanders in de
geen
hele
Nederlander.
Lijst.
We hebben hier de enige echte Nederland die daarop zou thuis horen, wat mij betreft.
Of premier Rutte, ja, van Timmermans, ook wel gezegd. Premier Rutte lijkt een beetje sinds die geen interesse heeft getoond en een topbaan een beetje weer.
Nou, onderschat het niet hoor. Want we hebben natuurlijk een van de langzittende premiers. Ja. Met een goede relatie met Angela Merkel. Dus wat dat betreft is hij hoog in die boom. Dus had hij van mij inderdaad in dat lijstje mogen staan.
Hij ontbreekt wel op die lijst.
Hij ontbreekt wel, maar weet
je, oliemannetje, hè, wordt hij vaak genoemd. Als een moeilijke.
Ja, en voor de oliemannetjes en de olievrouwtjes. Want veel wat ik doe is natuurlijk ook in die partij en in die fractie achter de schermen. Is het soms helemaal niet erg dat je niet op die lijst staat. Want je kan die olie veel beter en slimmer toepassen op het moment dat je er niet op staat.
We gaan geen brief schrijven.
Nee, doen we niet.
Wil jij nog iemand noemen op wie we moeten gaan letten, Mathieu?
We moeten natuurlijk letten op... Ik vond op president Macron. Dat is een heel voor de hand liggend antwoord. Maar ik denk toch dat heel belangrijk... Hij heeft het ongelooflijk moeilijk binnenlands. Het wordt heel spannend de komende week in zijn bemiddeling met Oekraïne en Rusland. En tegelijkertijd in de straten van Parijs. Wat ik heel mooi vond, was het submotief bij Macron. Wat je gaf een half uurtje geleden. Namelijk, de juffrouw heeft het gezegd. Dat hou ik erin. Want hij heeft natuurlijk een relatie met zijn oude lerares.
Daar had ik helemaal niet over nagedacht.
We hebben hier voor het strategisch manoeuvreren van de president van La Grande Nation... hebben we nu een nieuw motief te pakken dat we zeker zullen uitdiepen in de komende tijd.
Ja, nou mooi. Ik zou zeggen, hou de straten van Europa in de gaten. Die mensen die toch de straten opgaan om te demonstreren voor een betere regering, beter beleid of beter klimaat. Dat blijft volgens mij ook nog wel even doorzingen.
Zeker.
En ik ben heel benieuwd wat daar komend jaar uit gaat komen. Ons jaar zit erop. Dit was de 10e aflevering van Café Europa, de EU-podcast van Haags College. Heb je met plezier geluisterd? Abonneer je dan op onze podcast via iTunes of Spotify, want daar vind je nog meer afleveringen over het Europese schaakspel. Dank voor het luisteren. Dank voor uw komst hier naar Bioscoop Lumière en naar Maastricht. En dank aan onze partner Studio Europa Maastricht. Hartje en bedankt.
Yes, dank u wel.